Ik wil graag twee gedeeltes met u lezen uit de Bijbel. Het eerste gedeelte komt uit Daniël 6, vers 1 tot en met 11. Darius, de Medier, verkreeg het koningschap. Hij was toen 62 jaar. Darius ging ertoe over 120 satrapen over het gehele koninkrijk aan te stellen. Boven hen stelde hij drie rijksbestuurders aan, van wie Daniël er één was. Aan hen moesten de satrapen rekenschap afleggen, omdat de koning geen schade zou lijden. Daniël nu onderscheidde zich van de rijksbestuurders en satrapen door zijn buitengewone begaafdheid. De koning overwoog zelfs hem over het hele koninkrijk aan te stellen. Daarom probeerden de rijksbestuurders en satrapen in Daniëls bewind iets te vinden om hem vooraan te klagen. Maar zij konden geen grond voor een aanklacht vinden of hem op een misstap te betrappen, want hij was betrouwbaar en had nooit zijn plicht verzuimd of een misstap begaan. Toen zeiden die mannen: met geen mogelijkheid zullen wij deze Daniël kunnen aanklagen, tenzij we iets zoeken dat verband houdt met de wet van zijn God. Daarop richtten de rijksbestuurders en satrapen zich tot de koning met een dringend verzoek. Koning Darius, leef in eeuwigheid. Alle rijksbestuurders van het koninkrijk, stadhouders en satrapen, raadsheren en gouverneurs zijn van mening dat er een koninklijk besluit moet worden uitgevaardigd waarin wordt vastgelegd dat ieder die de komende 30 dagen een verzoek tot een god of een mens richt in plaats van tot u, majesteit, in een leeuwenkuil zal worden geworpen. Welnu, majesteit, vaardig dat verbod uit en stel het op schrift, zodat het niet veranderd kan worden, zoals geen enkele wet van de Mede en de Persen kan worden herroepen. Hierop stelde koning Darius het verbod op schrift. Toen Daniël hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was, ging hij naar zijn huis. In zijn bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot zijn God en prees hem, precies zoals 3 maal per dag zijn gewoonte was. Het volgende gedeelte wat ik met u wil lezen komt uit Handelingen 2, vers 1 tot 13. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevig windvlaag dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreiden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, drongen ze samen en ze raakten geheel in verwarring, opdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, mensen uit Pontus en Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië en ook de Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben. Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië, wij allen horen hen in ons eigen taal spreken over Gods grote daden. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht, vroegen ze aan elkaar: wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend: ze zullen wel dronken zijn.
Ja, het klinkt wat aanmatigend, maar wij gaan op bezoek bij een maloot. Lach niet te hard, want misschien weet je het zelf wel. Ja, ja. Ik ben erachter gekomen dat ik ook zo'n maloot ben. En ik heb wel wat geleerd van de lezingen van vandaag. Er staat gewoon in de liturgie dat er een meditatief moment is. Heeft iemand meditatief muziek voorbereid? Dat maakt ook niet zo heel veel uit, want die jeugd die komt straks binnenstormen. Dus dan moeten we toch de tijd en de ruimte hebben. Dus dat zullen we wel zien. Nou, hoe het ook verder loopt, ergens na de preek, waarschijnlijk ook wel na de jeugd en zo, zingen we uit het liedboek voor de kerken, lied 242, 1, 4, 5 en 7. Eerst maar even. Wie van de kinderen, zeg maar een beetje tussen de 3 en de 80, heeft een moestuintje gezaaid? Moestuintje, ja, moestuintje, moestuintje, ja, moestuintje. Moestuintjes? Ja, moestuintjes, moestuintjes. Jij hebt moestuintjes? Theo ook moestuintjes. Wat heb jij gezaaid?
Tomaten.
Tomaten. Doet hij het niet? Of doet hij het wel? Ja, doet het wel. Tomaten.
Tomaten en komkommer eigenlijk.
Tomaten en komkommers. En Theo, wat heb jij gezaaid?
Pak zooi.
Wat heb je gezaaid?
Pak zooi.
Wat heb jij gezaaid?
Hetzelfde als Lilia.
Ook tomaten en komkommers. Toch niet in hetzelfde tuintje, neem ik aan.
Zo'n houten bak.
Zo'n houten bak, ja, een andere houten bak. Pakzooi. Ria, pakzooi. Even onthouden. Oké. Okay. Volgens mij heb je het nooit gegeten, maar je kunt het eten, neem ik aan. Ja, oké. Okay. Meid, ik ben opgegroeid met boerenkool en hutspot en pakzooi. Oké. Ook weer voor de kids. Als je tomaten zaait, ja, dan komen er aardappels uit?
Nee.
Niet? Hoe komt dat?
Geen idee.
Mooi. Kan ik het je vertellen namelijk? Als je het wel wist, dan kon ik het niet vertellen. Het is natuurlijk, als je tomaten wil hebben, toch zaai je tomatenzaad. Je denkt, ik reageer niet, want zometeen komt hij met die microfoon naar me toe. Ja, maar dat is wel zo. Als je tomaten... Ik heb hem uitgezet hoor, je hoeft niet bang te zijn. Als je tomaten wil hebben, dan moet je tomatenzaad zaaien. Als je pakzooi wil hebben, dan moet je... Is dat ook? Dat zal ook zaad zijn, neem ik aan. Pakzooi, zaad zaaien. Oké. Okay. Ja, volgens mij... Het kunnen ook bloembollen zijn, dat weet je toch niet. Maar het malotige is dat we iemand tegenkomen die zaait iets wat hij niet wil oogsten. Dat ga ik je uitleggen. Ik weet niet of het jullie is opgevallen. We komen zo meteen terug op de tomaten en de komkommers en dat soort dingen hoor. Dat ga ik jullie uitleggen. Is het jullie opgevallen dat Darius, dat is de maloot, dat hij dingen zaait die hij niet wil oogsten? Wat zaait hij? Dat is even dan voor de grotere mensen, dan leg je het thuis maar weer uit aan de kids. Hij wordt koning over een gigantisch rijk. Ja, ongeveer wat ISIS wilde bereiken. Die hebben nu nog 2 steden ergens en dan moorden ze de zooi uit. Maar wat ISIS wilde bereiken, namelijk het kalifaat. Nou, dat had Darius, die zat in datzelfde kalifaat, alleen nog een stukje groter. Er hoorde Turkije ook bij en er hoorde nog een stuk van Bangladesh, zo India, die kanten op. Afghanistan hoorde er allemaal bij. Dus in het ISIS-gebied. Hij werd daar koning en toen dacht hij bij zichzelf... Ik ga 120 satrapen aanstellen. Dus hij verdeelde dat hele rijk, verdeelde die in stukken. Dat heet dan uiteraard satrapieën. En in die satrapieën, daar stelde hij satrapen aan. Waarom deed hij dat? Dat deed hij omdat hij wilde voorkomen dat iedereen naar hem toe zou komen om vragen te stellen. Zo van... Laat ze het zelf maar even uitzoeken. Ik stel gewoon bestuurders aan. En die bestuurders, die kunnen dan al die vragen van mijn burgers, die kunnen ze goed beantwoorden. Van, ja, ik ben met mijn ossenwagen tegen Joopje opgebotst. Met zijn ezeltje, maar ik kwam van rechts. Dus wie heeft nou, wie moet de schade betalen? Ja, dat hoef je toch niet aan de koning te vragen, jongens. Vraag het aan je satraap. Dus die, nou, dat is heel handig, hè. Verdeel en heers. Vraag. Wat wilde Darius nu eigenlijk? Ja, dat weten we niet. Ik zeg het er maar bij. Hij heeft dat gezaaid, hè? Hij zaait een zootje satrapen. Maar wat wil de goede man ermee? Nou, daar kun je zelf over nadenken. Dan kun je denken, van, nou, hij wilde dat er goed bestuur zou zijn. Oké, dat kan. Nou, dan zaait hij satrapen en hij verwacht als vrucht goed bestuur. Dat kan, staat er niet, maar het kan. Het kan zijn dat hij eigenlijk zijn hele leven vakantie wilde hebben. In zijn eigen paleisje. Zo van als al die zat. Waarom denk ik dat? Dat hij dat eigenlijk wel wilde. Omdat hij namelijk ook drie super satrapen aanstelde. Van wie Daniel er één was. En waarom waren er drie super satrapen? Dus die zaten tussen de koning en de satrapen in. Omdat die moesten toezien dat de satrapen niks gingen doen waar Darius schade van kon leiden. Dus dat waren zeg maar zijn onderkoningen. Dus Darius dacht van, weet je wat, ik geef gewoon het hele zooitje uit handen, kan ik lekker vakantie houden. Maar die satrapen zijn niet te vertrouwen, dus ik moet ook een beetje controleren. Ik stel drie super satrapen aan. Nou, dan denk ik bij mezelf, de goede man wilde vakantie. Ja toch? Dus dat denk ik, misschien kun je nog wel meer dingen verzinnen hoor, die hij wilde. Dan denk ik van, nou, oké, is daar iets mis mee? Nee. Nee, niet echt, maar als je tomaten wil, of komkommers, of paksoi, dan moet je geen uienzaad in de grond stoppen. Dat moet je niet doen. Hé, wat staat er voor vergelijking? Nou, maar luister, dan gebeurt er iets. Die satrapen, die krijgen een beetje een hekel aan Daniel. Waarom krijgen ze een hekel aan Daniel? Omdat hij de meest wijze van het stel was. Dus in het leven van Daniel oogst Darius wat hij hebben wil. Want Daniel komt op voor de belangen van het volk, voor de belangen van de koning, voor de belangen van het rijk. Dus Daniel doet dat heel goed. Waarom zou je daar boos over worden? Want al die andere 120 satrapen plus die twee supersatrapen, die waren boos op Daniel. Nou, dat kan ik je wel vertellen waarom dat is. Je wordt natuurlijk alleen maar boos als je vindt dat datgene wat Daniel doet niet goed is. Kijk, als jij als satraap denkt van mooi, ik heb een eigen satrapie gekregen. Ik ga eerst maar eens bij al die bevolking 10 euro belasting per dag vragen. En dan kom je bij Daniel en die heeft uit jouw satrapie gehoord dat jij 10 euro per persoon per dag belasting vraagt. En die zegt tegen jou, zeg satraapje, niet om het een of ander, maar wie heeft jou gezegd dat je dat moest doen? Want de belasting voor de keizer is 2 euro. Die Daniel, waarom word je nou boos? Omdat Daniel wijs en rechtvaardig is. Maar wat zegt het over jezelf? Als je zelf wijs en rechtvaardig bent, is er toch helemaal geen moer aan de hand? Dan kun je toch vrolijk naar Daniel met de 2 euro per persoon en dan is er toch niks aan de hand? Nee, ze werden boos om zijn wijsheid. Zou je bij jezelf denken, daar moet Darius blij mee zijn? Want Darius heeft in ieder geval 1 supersatraap die controleert wat hij wil en die oplevert wat Darius wil. Dus die heeft een satraap gezaaid die oplevert wat Darius eigenlijk wilde. Nou is het de vraag of Darius dat wilde. Let maar op, hele gekke wending. Want al die andere satrapen die komen dan bij Darius, want die zijn boos op Daniel. En die zeggen tegen hem, ja het is te zot voor woorden, zeg humor van God hoor dit, humor van God. Die zeggen tegen Darius, zeg Darius, zou het niet vol, nou, tot eer van uw naam zijn, als alle mensen uit uw koninkrijk 30 dagen lang aan niemand, aan geen mens of aan geen God iets vragen dan alleen aan u. Even rusten. Wilde Darius geen vakantie hebben? Zie je wat er gebeurt? Hij stapt in zijn eigen valkuil. Want moet je je voorstellen dat al die miljoenen mensen, hè, want dan praat je over Irak, Iran, Afghanistan, Syrië, Libanon, Turkije, hoe noemen. Al die mensen die moeten dan met z'n allen naar de koning toe om te vragen, mag ik vandaag pindakaas op mijn brood? Dus alles wat Darius krijgt, geen vakantie. En hij trapt er met open ogen in. Hij tuint er ongelooflijk in. Hij tekent die wet. En dan denk je bij jezelf, wat heeft dit nou toch met Pinksteren te maken? Nou, ik geloof dat je oogst wat je zaait. En niet dat je zaait wat je oogsten wil als mens. Probeer hem te pakken. Darius, ja, Darius, die oogst wat hij zaait. Hij zegt dat hij vakantie voor Darius zaait, maar hij oogst aandacht voor zichzelf. Dan weet je al bij jezelf, wat Darius aanvankelijk wilde, dat klopte niet. Want in zijn hart wilde hij iets anders dan wat hij zei. En hij krijgt wat hij heeft gezaaid. Als je tomaten wil, moet je tomaten zaaien. Als je paksoi wil, moet je paksoi zaaien. Maar als we Theo tomaten zien wensen en paksoi zaaien, dan denken we bij mezelf, jij wil helemaal geen tomaten. Of hij is natuurlijk een hele domme Theo, dat kan ook. Ja. Oké, dat is de maloot. En dat zijn jij en ik ook, let maar op. Want wat doet Daniël? Het grappige is, Maria die las tot en met vers 6, dat komt omdat in het Hebreeuws daar een scheidingsteken staat. Dus wat erna komt, komt niet direct voort uit het eerste verhaal. Bij vers 6 staat een scheidingsteken, hier eindigt het. Wat doet Daniël? Daniël die hoort wat de koning doet en die gaat bidden. Punt. Ja, en? Nee, niks. Niks, die gaat bidden. Hé, maar die gaat dus niet bidden voor Darius of zo? Of die gaat niet bidden? Nee. Nee. Daniël die hoort wat Darius en wat de satrapen hebben gedaan. Haalt zijn schouders op. Buigt zijn knieën en gaat bidden. Maar dan loopt hier toch het verhaal van koning Darius vast. Ja. Maar besef je wat Daniël zaait? Daniël laat zich de kop niet gek maken door wat mensen zaaien in de tijd. Hij laat zich de kop niet gek maken door zijn positie, door de vijandschap van andere mensen, door wat mensen over hem zeggen. Dat doet hij niet, hij buigt zijn knieën en hij bidt tot God. Zoals hij altijd heeft gedaan, staat er 3 keer per dag. Wat zaait Daniël? Daniël zaait... Ja, dan kan er maar eentje tegelijk preken, dat is wat lastig. Waar gaan we naartoe? De kerk uit volgens mij. Ja. Lieve mensen, wat zaait Daniël? Daniël zaait ruimte voor de Heere God. Dat zaait hij. Hij doet niets anders. Hij komt niet in verzet... Begint niet Darius de wet te lezen, begint zich niet te verzetten tegen de satrapen, begint niet te vechten voor zijn eigen heil. In zijn gebed maakt hij alleen maar ruimte voor God. Dat is wat hij doet. Meer niet. En ik zal het misschien nog wel een paar keer moeten herhalen totdat je het snapt. Wat doe jij met je gebed? Je doet niks anders dan ruimte zaaien voor God. Hier op aarde, als jij je knieën buigt, als jij handen vouwen of handen niet gevouwen, maakt me allemaal niet uit. Of je nou omhoog kijkt of omlaag, het maakt niet uit, maar je concentreert je op God. Ook al zeg je niets. Gebed is ruimte voor God in deze wereld zaaien. En daar stopt het verhaal. Ja, luister, ik ga het ook niet verder vertellen, in de zin van die leeuwenkuil en dergelijke, dat lees je thuis maar. Want boeiender wordt nu, van, maar wat doet God dan met die ruimte die Daniël zaait? Als je midden in deze wereld staat, met alles wat je moet, met al je carrièreplannen, of wat je als kind allemaal wel niet moet, of we gaan zo meteen de bloemen uitdelen aan de mensen die examen hebben gedaan. Jongens, je moet zoveel. Zit God daar ergens nog in? Heb jij nog ruimte dat je 3 keer per dag, ongeacht waar je bent, ongeacht wat er gebeurt, in de idiotie van het leven tussen al die maloten die zichzelf een naam maken, dat jij je knieën buigt en dat je ruimte maakt voor God? Ja, ik kan het wel aan de tieners vragen, maar ik vraag het ook aan de 20ers en de 30ers. 3 keer per dag, dat wil zeggen dat je 's morgens om 7:30 op je fietsje stapt of op de auto of op de trein. Dan heb je eerste moment natuurlijk 's morgens al gehad. Ruimte voor God gemaakt. Ergens halverwege de dag. Lijkt me ook wel lachen. Dat je gewoon in een kantoortuin je bureaustoel even omdraait. En je knieën buigt. En daar gewoon eens even. Joh, wat doe jij nou? Ik maak ruimte voor God. Oh, en helpt dat? Ja, want ik heb het nu al over hem. Snap je wat er gebeurt? Op het moment dat jij driemaal daags ruimte voor God maakt, komt God het leven in. Hij heeft die poort nodig. En nu begin je te vermoeden wat dit met Pinksteren te maken heeft. Want wat doet God met Pinksteren? Natuurlijk weten we allemaal dat hij in Christus Jezus zichzelf in de mensgeschiedenis heeft geschreven. Hij heeft zieken genezen, hij heeft blinden genezen, hij heeft doden opgewekt. Hij is aan het kruis gestorven, heeft alle straf gedragen, heeft de complete hel over zich heen gehad, om het zomaar eens te zeggen. En hij staat op de derde dag, op deze aarde. Er is dus plek voor God. Er is een koning met een naam. En die koning kun je niet door de dood, niet door haat, niet door geweld verjagen. Het is een koning die je aankijkt en die tegen je zegt, ik heb je lief. En die koning is naar de hemel gegaan, hemelvaart. En toen zeiden we al tegen elkaar, van op hemelvaart, God heeft een geding met deze wereld. God stuurt ons uit om zijn getuigen te zijn. En dan moet je je voorstellen wat dan Pinksteren is, hè? Dan heb je dus één Heilige Geest, de Geest van Christus. En boem, die strooit zich uit over heel veel hoofden. Gaat wonen in heel veel harten. Moet je zien hoeveel Jezusen je dan opeens hebt. Op die dag waren het er al 5000. Nou, als ik hier de kerk rondkijk, was dat 250. Jullie zijn 250 satrapen van Jezus. Waarom? Omdat je deelt en delen mag in zijn geest. Kun je zeggen, ja, maar daar weet ik helemaal niks van. Ho, ik heb je net uitgelegd hoe je dat kunt doen. Door 3 keer per dag ruimte te maken voor God. Waarom 3 keer per dag? Nou, dat is eigenlijk een beetje meer een trucje. Eigenlijk is het de hele dag. Maar je moet af en toe je gedachten ook wel bij je werk houden. Zeker als je op het weg zit en zo. Dat, dus met andere woorden, 3 keer per dag, dan kun je echt even alles loslaten. En dan concentreer je en dan zeg je, Heere God, kom maar in mijn leven. En dan loop je ook je leven door, je kantoortuintje of je gezin of waar dan. Dat kan in die ruimte. Maar jij bent door Gods geest een satraap van Christus. Hij heeft jou je eigen satrapie gegeven. Om wat te doen? Om ruimte te maken voor de liefde van God. Dat is wat zijn geest doet. Daarom komt hij wonen, staat er, dat is al fysiek uitgedrukt, daarom komt hij wonen in ons hart. Daarom komt hij door in onze woorden, daarom komt hij door in onze daden. Maar nu kom je toch wel een heel kritisch punt. Oh, ik heb nog even de tijd. Nou, ik wil op de kids letten, die komen zo binnen. Dan komen we op een heel kritisch punt. Want, dan kom ik weer terug bij Darius. Ik zei al, Darius is een maloot. Waarom is Darius een maloot? Omdat hij niet door heeft wat hij zaait. Ik zou je een domineesvoorbeeld van een maloot geven. Een domineesvoorbeeld van een maloot. Als je als dominee gaat denken, ik moet goed preken. Ik moet goed voorgaan in de gebeden en ik moet de juiste liederen kiezen en ik moet dit en ik moet dat. Want dan gaat mijn gemeente groeien. Wat zaai ik dan? Ja, tuurlijk zaai ik het evangelie en tuurlijk zaai ik mooie liederen en tuurlijk zaai ik dit en zaai ik dat. En 24/7 per dag mee bezig enzovoort. Maar jij zegt bij jezelf, nee, dat zaai jij niet. Hey, dat lijkt wel zo, dat je dat zaait. Maar jij zaait een grotere gemeente. Waarom doe je dat? En dan kan ik natuurlijk weer gaan zeggen, ja, maar dan zijn er meer getuigen van Jezus Christus. Dan komen er nog meer mensen tot geloof. Ja, het zal wel, Peter, maar waarom doe je dat? Doe je dat misschien omdat je vindt dat je dat moet doen? Dat je alleen maar succes hebt als dat zo gaat? Dan ga jij ook oogsten wat je zaait. En wat is dat dan? Nou, je eigen naam, die zal daar vast wel een keer kapot gaan. Of de eigen gemeente. Of wat je dan ook maar zaait, maar je zult het ook oogsten. Wat dan wel? Nou, wij worden door Gods geest in staat gesteld om Christus te zaaien. Voor de mensen die de preekbrief hebben, die begint met als je vrede zaait, zul je vrede oogsten. Ik kan ook praktische voorbeelden uit de gemeente geven, waar duidelijk is dat mensen vrede zaaien. En je ziet om die mensen heen vrede groeien. Neem bijvoorbeeld de avondmaalsviering. Volgende week vieren we het avondmaal. Aan jouzelf de vraag, wie zaai jij daar? Voor wie maak jij daar ruimte? Is dat ruimte voor Christus in het leven van de ander? Doe je dat? Of zaai je de dingen waarvan jij denkt, ja maar het moet wel zo, dan zul je dat ook oogsten. Ik ken ook mensen in de gemeente die zaaien eenzaamheid. Die hebben in hun eigen leven alleen maar ruimte voor eenzaamheid. Ga ik nu een sneer uitdelen naar de eenzamen? Nee, nee, in Christus is er geen eenzaamheid. Ja, maar dan moet dat toch, hè, dan moet hij maar een keer mijn kant op komen. Nee, 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 nee. Als jij dat zaait in het leven, als jij boosheid of onvrede of er niet bij horen, als je dat gaat zaaien, zul je het ook oogsten. Zonder meer. Wat is nou de Pinkstergeest? De Pinkstergeest leert ons Christus te zaaien. Ik kan je dat niet geven. En je merkt dat ik nu aan het eind van de preek kom. Ik kan je dat niet geven. Ik kan je niet de geest van Christus als met een gietertje zo ingieten. Dat gaat niet. Ik kan je wel vertellen wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt, maak ruimte voor God. Doe dat. En wat mij betreft doe je dat 3 maal daags. Wat mij betreft ga je ook nog een tijd spannen. Een kwartier. Hoe moet ik dan doen een kwartier? Nou, dan ga je gewoon op je knieën zitten bij een stoel. En dan maak je ruimte voor God. Ja, dat gaat me nooit lukken. Dan vraag je maar mensen hier in de gemeente, want ik ken mensen hier in de gemeente, die lukt het wel. En die kun je dan vragen van, kom mij eens even helpen ruimte te maken voor Christus. Betekent wel dat je in de leerschool komt, hè? Want die mensen gaan je wel vertellen van, ja, maar wacht even, dan moet je ook echt ruimte maken voor Christus. Dan moet je ook de dingen die jij nastreeft even aan de kant zetten. Dan moet je ook echt lucht geven aan het woord van God. Ja, maar dat is zo moeilijk. Oké, is moeilijk. Maar als je dat niet doet, dan moet je ook niet blijven brullen dat je niks van God merkt en dat zijn woord niks waard is en al die dingen meer. Dat is hetzelfde als met de pakzooi van Theo. Als Theo pakzooi zaait en hij gaat elke keer zitten vroeten in de grond, van komt hij al op, krijg je nou ooit pakzooi? Nu gaat dood. De slakjes die veten het gewoon helemaal op. Hetzelfde met de tomaten, met de komkommers. Je laat de komkommers toch wel rustig groeien, hè? Ja, hè? Niet elke keer een potje omkieperen om te kijken of er al wat uitkomt. Nu, dat gaat niet werken, hè? Nee, je moet het gewoon rustig laten groeien. Even aandacht voor de kids. Ja? Is het een grote bak? Niet een grote bak. Oké, en daar heb je de komkommerzaad in gedaan?
Ja, en tomaat.
En tomaat, maar je gaat niet elke keer zitten vroeten of het al een beetje aan het groeien is?
Nee.
Nee, gewoon wachten.
Alleen,
kijk, alleen voelen of het droog is of er water bij komt. Jongen, jij hebt de preek begrepen. Nee, serieus, want dat is het. Dat is ruimte maken voor God in zijn geest, door zijn geest. Bij elkaar en bij jezelf voelen of er water bij moet. Of dat het helemaal droog is geweest bij jou. En zo vieren wij Pinksterfeest. Wat je zaait, zul je ook oogsten. En wat Christus zaait in ons leven is de geest van Christus. Waarom? En dan rond ik het af. Omdat hij wil dat wij satrapen van koning Jezus zijn. Dat wij zijn werken toelaten in deze wereld. En dat op elke plek waar wij ook maar wonen en werken, dat zijn levende water over de wereld stroomt. En zijn rijk gestalte krijgt. Daarom is het Pinksterfeest. En ik daag je uit om daaraan mee te doen. Goed, laten we het hierbij laten, want ik weet niet hoe het met de tijd is. Heb je al? Oh, je hebt nog helemaal geen berichtje gehoord. Oké, nou, toch gaan we vanmiddag maar verder. Het is wel even goed, want zometeen krijg je een korte samenvatting van het hele verhaal. Wij gaan samen zingen.